Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkraad. In de avonddienst hoopt voor ons voor te gaan onze consulent dominee K. Visser van Barendrecht. Volgende week in de morgendienst leesdienst, 's avonds hoopt voor ons voor te gaan dominee J.P. Boyten. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Vervolgen we nu deze dienst om met elkander te zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 65.
Thank you.
gemeente willen we ons nu stellen onder de beloften en de vermaningen van Gods heilige wet. Na het voorlezen der wet willen we met elkaar zingen het vierde vers van Psalm 62. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Het woord van de Heere komt deze morgen tot ons en wel uit 1 Samuel 30 van vers 1 tot en met vers 19. We lezen voor u 1 Samuel 30 van 1 tot 19. Het geschiedde nu als David en zijn mannen den derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren, gevankelijk weggevoerd hadden. Doch ze hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste. Maar ze hadden hem weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad. En zie, ze was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hem was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Israëlitische, en Abigaël, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in den Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, den zoon van Achimelech, breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren dat ze over de beek Besor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld. En zij brachten hem tot David. En ze gaven hem brood en hij at. En ze gaven hem water te drinken. Zo gaven zij hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 stukken rozijnen. En hij at. En zijn geest kwam weder in hem. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wien zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekietische man. En mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. We waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten. En op hetgeen van Juda is, en tegen het zuiden van Caleb. En we hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, zoud gij mij wel henen afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, zweer mij bij God, dat gij mij niet zult doden, en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en zie, zij lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende, om al den grote buit die ze genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen, van de schemering tot aan den avond, van hun lieder tot een andere dag. En er kwam er niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen, die op kemels reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist, van de kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en aan de dochters, en van den buit, ook tot alles wat zij zich genomen hadden. David bracht het altemaal weder. Tot zover de schriftlezing. We willen nu eerst met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem vragen om zijn onmisbare zegen. En dan willen we voorbeden doen voor zuster Mangs jonge Jan die ernstig ziek is. Ook voor de oude zuster Bruggeman Driessen. Zij ligt in het ziekenhuis te Dirksland, is geopereerd aan haar voet en moet wellicht nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Zuster Paulien van Wezel van der Zalm maakte deze week een ernstig geval, waardoor haar knie en haar onderbeen ernstig beschadigd en ontwricht zijn. Als alles goed gaat, hopen de doktoren haar aanstaande dinsdag te opereren. En laten we de Heere bidden of dat ook mag slagen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Almachtig en drieënig God, aan de morgen van deze dag naderen we voor uw heilig aangezicht. De dag die u apart gezet hebt en aan uw dienst geheiligd, mogen we hier dus samenkomen in uw huis. Heer, en wat bent u dan ook goed geweest? U hebt ons in de week die achter ons ligt weer gedragen en gespaard bij het leven en bij de gezondheid, zoals we mogen zien. Heer, en u brengt ons hier nog tezamen onder uw woord. Wat een wonder, Heere, wat bent u dan nog goed en getrouw geweest. Heere, en dan hebben wij ook deze week iets gedaan. Wij hebben onze schuld en onze zonde alleen maar vermeerderd, Heere. Wij hebben tegen een goeddoend God gezondigd. En wilt u daar onze ogen maar voor openen? Want we zijn geen kinderen van Abraham, maar we zijn kinderen van Adam. Wij zijn diep gevallen, Heere. En uw woord zegt het zelf. Er is er niet één die God zoekt, tot niet één toe. En daar is dat wonderenwerk nu van die waarachtige wedergeboorte voor nodig in ons hart. Heer, opdat we erachter mogen komen wie wij zijn en wie u bent. Heer, en dan gaat zo iemand wenen, zoals het geschiedde ook bij de eerste geboorte, Heere. Wat zijn de ouders dan blij als zo'n kindje weent. En zo gaat het ook in die tweede geboorte, Heere. Want dan gaan we zien dat we u kwijt zijn. Dan worden we geen hemelzoekers, maar dan worden we Godzoekers. Och Heere, schenk het ons allen uit genade. Want van nature zijn we daar stekenblind voor. En zien we er niets van. Heere, want we zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid. En het leven is maar zo kort. En de eeuwigheid is oneindig. Maar u bent het zo waard, Heere, om alle lof en alle eer te ontvangen. U schenkt ons nog zoveel, Heere. In uitzondering van zovelen op deze aarde. Die honger lijden, die gebrek hebben. Ja, die in kommervolle omstandigheden verkeren, die niet eens kunnen samenkomen onder uw woord, omdat ze anders gedood worden. Wat bent u dan nog goed en wat bent u dan nog getrouw, Heere? Wees dan zo nog ons naar goed en nabij, en dat we het ook mogen beseffen en dat die dank nog mag opklimmen vanuit het hart. Wees zo met jong en oud, Heere, met de ouderen voor wie de levensavond gekomen is. Wil hen ook gedenken, Heer, in de avond van het leven. En dat ook in die tijd het licht van uw geest mag opgaan in het hart. Heer, wees ook met onze jongeren, onze kinderen. Ook in deze vakantietijd, Heer. Dat het een tijd mag zijn van bezinning. Dat er zoveel dingen zijn die op hen afkomen, Heer. Maar dat ene nodige, wat u zelf gezegd hebt, één ding is nodig. Heere, schenk het ook aan onze jongeren en zie nog in uw gunst en uw genade op hen neder. Wilt u hen allen behoeden en bewaren, ook in deze vakantietijd. Heere, dan bidden wij ook voor hen die ziek zijn. Gedenk ook, Heere, aan zuster Mans, jonge Jan. Deze oude zuster, Heere, die zo ernstig ziek is. Wilt u haar gedenken, Heere? Wilt u nog tot haar ziel komen te spreken? En wilt u haar nog goed en nabij zijn? O Heere, wat kan het zijn als de huwelijksboom al zoveel jaren geleden gekloofd is? Daar zijn er zoveel, Heere, die alleen zijn komen te staan. wilt u zich over hen ontfermen. U wilt toch een man der weduwen zijn en een vader der wezen. Gedenk haar dan zo, Heere, in uw goedertierenheid en in uw trouw. Wilt u ook zijn met zuster Bruggeman Driessen, ook als een oude zuster uit de gemeente, Heere. Gedenk haar in uw gunst en in uw goedheid in het ziekenhuis. En dan mag de operatie geslaagd zijn. Maar als we op zo'n leeftijd in het ziekenhuis komen, Heere, dan komen er soms van allerlei andere dingen bij. Wilt u haar nog gedachtig zijn? En als het in uw raad kan bestaan, wilt u haar dan nog wederbrengen in haar kamer, in het rusthuis, de goederij. Heere, dan bidden wij u ook voor Paulien, Heere. Wilt u ook haar gedenken? Deze week zo'n ernstig geval gemaakt. En nu ligt ze daar op de bank. Heer, en dan valt het niet mee om als moeder van een gezin niets te kunnen doen. Maar Heere, u bent er toch. En u wilt ook toch haar gedachtig zijn. Wij weten niet waarvoor, Heere. U weet het. Och, wilt u haar goed en nabij zijn. En als het aanstaande dinsdag de operatie daar is, wilt u dan het werk van de doktoren nog komen te zegenen. En dat alles nog ten goede mag komen. Dat ze haar been weer kan gaan gebruiken. En dat ze weer mag gaan lopen. Gedenk ook aan haar man en de kinderen, Heere. Wilt u hen allen onder uw vleugelen nemen. Ja, zo hebben we zoveel, Heere, van u te vragen. Zo zijn er ook zoveel ouderen in het rusthuis en in de verzorgingstehuizen. Die wellicht met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u hen allen genadig zijn, Heere. En dat woord van deze morgen, dat eenvoudige woord, nog gezegend mag worden aan het hart. Heer, u hebt het toch meermalen getoond, dat onder een eenvoudige leespredikatie nog pijlen afgeschoten werden in het hart van zondaren. Wil ons dan zo genadig en nabij zijn, in uw trouw en in uw goedheid. Heer, wees ook met onze herder en leraar, die elders vertoeft, Heer, zo ver bij ons vandaan. Maar u bent alom tegenwoordig, Heere. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. Gedenk hem samen met zijn vrouw. En wil hem op uw tijd weer in ons midden wederbrengen. Heere, zo hebben we veel van u te vragen. Och, we leven in een verbroken wereld, Heere. Maar u bent dezelfde gebleven. Heere God, gedenk ons dan nog deze morgen. En zie nog in uw gunst op ons neder. Verdiend hebben we het niet, maar schenk het nog uit genade. Om het zoenoffer van uw lieve zoon, smeken we dat van u. Amen. Gemeente, u wordt nu geroepen om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. Er zijn twee collecten. Eerst is voor de kerk en de tweede is voor de bouwkas. Onderwijl zingen we met elkaar van Psalm 56 en daarvan het vierde en het vijfde vers. De Heere zegene u en uw gave. tekst voor u te lezen, predikatie, kunt u lezen in 1 Samuel 30, vers 6. We zijn nu 1 Samuel 30, vers 6. Waar we lezen, en David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochteren. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Gemeente, het hoogtepunt van het verblijf van David aan het hof van Saul is ongetwijfeld het verbond met Jonathan geworden. Dat beide mannen gesloten hebben voor het aangezicht des Heeren. Een verbond dat gesloten is in de vreze Gods. Toch is David daarna niet lang meer aan het hof van Saul gebleven. Want in tegenstelling tot de liefde van Jonathan ontwaakte bij Saul afgunst en achterdocht tegen David, waarin hij hem meermalen naar het leven stond, zodat David tenslotte moest vluchten om zijn leven te redden. Toen is er een periode in het leven van David gekomen die gekenmerkt werd door nood, door zorg, door ontbering. Een periode waarin hij nergens en nergens blijvend rust vond voor het hol van zijn voet, zoals hij zelf getuigd heeft, waarin hij voortgejaagd werd als een veldhoen op de bergen. In die periode is Psalm 56 geboren, waar hij zegt: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Maar in die omzwerving is David niet alleen gebleven. Er waren in die tijd velen in Israël die in moeilijkheden geraakt waren. Ze worden in 1 Samuel 22 genoemd. Alle man die benauwd was, die een schuldeiser had en wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Zij sloten zich aan bij David, die een overste over hen werd. Zij deelden voortaan in zijn nood, in zijn zorgen, in zijn ontberingen. Maar zij deelden ook in de verrassende uitkomsten die de Heere meermalen aan David gaf, om het geloof van zijn kind te sterken in de wederwaardigheden die hij moest doorworstelen, zodat David van die periode uit zijn leven ook kon zeggen in diezelfde psalm: Doch één ding weet ik, dat God met mij is. Of, zoals de berijming het zegt, naar de beleving van al Gods volk, als het geloof in oefening is: Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. En toch, gemeente, die roemtaal is er niet altijd bij het volk van God. Hoogtepunten in hun leven worden vaak afgewisseld door dieptepunten. Dat blijkt nu ook in de gebeurtenis uit het leven van David, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Daarin vinden we David in Ziklag. En dan letten we in de eerste plaats op zijn benauwdheid en in de tweede plaats op zijn sterkte. De gebeurtenis die dan deze morgen onze aandacht vraagt, heeft plaatsgevonden in Ziklag. Daarheen was David met zijn mannen gegaan en daar hebben ze geruime tijd gewoond, een jaar en 4 maanden ongeveer. Het was een stadje ergens in het zuidwesten van Canaan dat vroeger aan Israël behoord had, maar door de Filistijnen veroverd was. In de tijd dat David en zijn mannen daar verkeren, was het een voluit Filistijnse stad. Maar, zult u vragen, hoe kwam David daar nu toch? Hoe kwam hij bij die vijanden van God en van zijn volk? Op die vraag geven de voorgaande hoofdstukken het antwoord. Kort tevoren nog maar had de Heere een bewijs van zijn bijzondere nabijheid aan David gegeven. Vervuld met heldenmoed was David in de nacht met enkele getrouwen het kamp van koning Saul binnengedrongen, die hem steeds vervolgd had. Daarmee had hij de bedoeling Saul ervan te overtuigen dat hij geen opstandeling was tegen zijn gezag en dat hij zijn verderf niet zocht. Toen, u kunt het nalezen in hoofdstuk 26 en 27, was Saul er inderdaad van overtuigd dat hij dwaas gedaan had om David te vervolgen. En had hij de stellige erkenning uitgesproken: Ik weet dat gij gewis de overhand zult hebben. Voor dat getuigenis had God gezorgd. en dat zelfs uit de mond van zijn grootste tegenstander. Toen waren ze uit elkaar gegaan. Maar vlak daarna is er iets ergs gebeurd. Toen is David in grote moedeloosheid vervallen. De zorg voor de mensen die bij hem waren, een groep van 400, later zelfs 600 mannen, met vrouwen en kinderen, werd hem blijkbaar te zwaar. En daarbij, koning Saul had nu wel mooi gesproken, maar hij was nu eenmaal onbetrouwbaar gebleken. Vandaag of morgen zou hij toch de vervolging tegen David weer inzetten. David werd door die dingen zodanig in beslag genomen, dat hij de Heere uit het oog verloor. Ja, dat gaat zo als hij naar beneden kijkt. Toen ging hij weer spreken, maar nu in ongeloof. Hij zei in zijn hart, nu zal ik nog één deze dagen door Sauls hand omkomen. Geliefden, zo liggen nu de hoogten en de diepten vlak bij elkaar in het leven van Gods volk. Want wat nu bij David openbaar kwam, is voor het volk des Heren echt niet vreemd. Ze kunnen soms hoog opgeven van de onbezweken trouw des Heren, die nooit hun val zal gedogen, omdat dat vast ligt in God zelf, terwijl ze korte tijd later er hevig over aangevallen kunnen worden. Dat ze veel te hoog gegrepen hebben en dat ze daarin veel te ver gegaan zijn. Dat ze alleen maar gedreven werden door een soort gevoel, maar dat het als het er goed en wel op aankomt zal blijken dat het waarachtige geloof hen ontbreekt. Ach, wie kan zeggen hoe terneergeslagen ze dan soms kunnen zijn. Wel nu, zo was het nu ook hier blijkbaar bij David. En weet u wat het ergste nog was? Dat hij nu in die moedeloosheid de Heere niet zocht en niet aan hem gevraagd heeft welke weg hij moest gaan. Maar dat hij zonder de Heere te vragen rechtstreeks gegaan is naar koning Achas om bescherming te zoeken bij de Filistijnen. Die hij eerst dat verachtelijke onbesneden volk genoemd had, omdat ze vijanden van God en van zijn volk waren gebleken. Ach, David had het al eens eerder gedaan. U kent zijn geschiedenis toch wel, niet waar? Maar toen hadden de mensen van God, de onderdanen van koning Achas, hem herkend als een geduchte tegenstander. En hadden ze gezegd, is dat niet David, van wie de vrouwen in de rijen gezongen hebben? David heeft zijn tienduizenden verslagen. Alleen door het toepassen van een verwerpelijke list was David toen uit God ontkomen. Wat hem achteraf nog een groot wonder is geworden. Daarvan heeft hij in Psalm 34 gesproken. Deze ellendige, ja dat houdt wat in. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. En nu ging hij opnieuw bescherming zoeken. Bij de wereld en bij de vijanden van Gods volk. Ach, iemand heeft het zo terecht opgemerkt. Als het geloofslicht is verduisterd bij Gods volk, dan blijkt wie ze in zichzelf zijn en blijven. Arme zondaren en meer niet. Paulus schrijft ervan in de brief aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Bent u daarmee al op de hoogte gekomen? Zeg eens eerlijk, is dat voor u al eens een reden tot diepe bekommering voor het aangezicht des Heren geworden? We moeten verder gaan. Achas is David zeer ter wille geweest. Hij wist dat David nu in ongenade gevallen was bij koning Saul, zodat hij van hem nu geen gevaar meer te duchten had. Deze man zou niet meer gaan vechten voor Saul. Daarbij, zo rekende Achas, in de toekomst kon die legergroep van David nog wel eens een belangrijke versterking vormen voor het leger van de Filistijnen. Daarom verleende koning Achas David gaarne gastvrijheid. En op het verzoek van David gaf hij hem zelfs Siklag als woonplaats. Daar in Siklag kon hij zich vrij bewegen. Daar werd hij niet door Achas op de vingers gekeken. Want dat willen we gelijk vaststellen. David heeft het in Siklag ontzettend moeilijk gekregen. Hij moest zich voordoen als een vriend van de Filistijnen. Maar in zijn hart kon hij zijn volk Israël niet afvallen. Dat leidde ertoe dat hij tegenover Agis een leugenachtige houding heeft aangenomen. Vanuit Siklag overviel hij de Gezurieten, de Gerzieten en de Amalekieten. Dat waren volkeren die onder het oordeel van God lagen besloten. Toen de Heer aan Israël het land Kanaan gegeven had, had hij ook door middel van Jozua de opdracht gegeven de volkeren die een verleiding zouden kunnen vormen voor Israël totaal uit te roeien. Dus dat David deze tegen deze stammen ten strijde trok, was op zelf genomen niet verwerpelijk, maar wel hoe dat hij dat deed. Hij zorgde ervoor dat niemand kon ontkomen, zelfs vrouwen en kleine kinderen, die aan Agas zouden kunnen gaan vertellen wat hij werkelijk gedaan had. En als dan Agas kwam, dan vroeg hij waar hij ongeveer ingevallen was. Dan gaf David een vaag en ontwijkend antwoord. Dat hij was gegaan tegen het zuiden van Juda. Hij zei niet tegen Juda, maar daar ergens in het zuiden van Juda en tegen het zuiden van de Kenieten. En Agas geloofde David maar al te graag en hij was er te meer van overtuigd dat David op die manier zich niet alleen bij Saul, maar ook bij het gehele volk van Israël onmogelijk gemaakt had. Ja, hoe ver kan het toch gaan met mensen die Gods genade kennen? Als de Heere over dat volk zich niet ontfermde uit eenzijdige vrije genade, als hij niet waarmaakte, ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, dat ze u bekent, het zou voor al dat volk een verloren zaak zijn. Het verblijf van David in Siklag heeft zo ongeveer een jaar en 4 maanden geduurd. Schijnbaar ging het toch wel goed. In de eerste plaats van Saul had hij geen last meer. Toen deze hoorde dat David ontkomen was in het land van de Filistijnen, heeft hij de vervolging opgegeven. David hoefde nu niet meer te zwerven en werd niet meer voortgejaagd als een veldhoen op de bergen. Hij hoefde Psalm 56 niet meer te zingen. Dat was voor hem verleden tijd geworden. Als hij van een onderneming terugkeerde, kon hij er zeker van zijn dat hij thuis in zijn eigen huis een warm onthaal vond. Zo raakte David vaster en vaster in de strik waarin hij door het ongeloof gekomen was. Een strik die hij onmogelijk meer in eigen kracht zou kunnen verbreken. Maar dan dat grote wonder, de Heere liet David niet los. Hij ging ingrijpen in het leven van David en wel op een zeer pijnlijke wijze. Een uitspraak die reeds een lang ontslapen leraar, een uitspraak van een reeds lang ontslapen leraar is hier zo passend. Als God zijn volk terechtbrengt en hij gaat ze leiden in rechte sporen, dan ontziet hij geen vlees en geen bloed. Zie dat bij David. De Filistijnen hadden weer eens een grote inval beraamd in Israël. En daartoe waren alle vorsten van de Filistijnen en met hun leger samengeroepen, ook koning Agas. David moest mee in de achterhoede van het leger van Agis. Wat zal het hem bang te moede geweest zijn. Nu zou hij toch tenslotte nog tegen zijn eigen volk moeten strijden. Maar God greep in. De vorsten van de Filistijnen zagen hem en zijn mannen en ze vroegen aan Agis, wat moeten die Hebreeën hier? Agis heeft voor hen gepleit. Maar de vorsten van de Filistijnen hadden de zaak door. Ze zeiden, man, begrijp je dat nou toch niet? Dit is een uitstekende gelegenheid voor die man om zich bij Israël en bij Saul weer aannemelijk te maken. Hij zal zich in de hitte van de strijd tegen ons keren. Immers, hij kan zich alleen maar aangenaam maken in de ogen van Saul met de hoofden van deze mannen. En daar bedanken we voor. En ofschoon Agis protesteerde, David werd weggestuurd uit het leger van de Filistijnen. En David deed, hij speelde het spel goed, alsof hij hevig verontwaardigd was. Maar wat zal hij inwendig opgelucht zijn geweest, dat hem dat bespaard was om tegen zijn eigen volk te strijden. Hij had dan toch maar weer voorspoed gehad. En nu naar huis. Dat was een mars van 3 dagen die hem wachtte. Op de 3e dag naderden ze Ziklag. Maar alles was anders dan ze gewoon waren. Reeds van verre afstand roken ze een sterke brandlucht. En naarmate ze Ziklag naderden, zagen ze niets dan zwart geblakerde muren. Toen ze eenmaal in de stad gekomen waren, zagen ze geen levend wezen meer. Alles was weg. Dat hele mooie Ziklag, waar David en zijn mannen zich zo thuis hadden gevoeld, was 1 rokende puinhoop geworden. Wat was er gebeurd? Tijdens de afwezigheid van de mannen was er een bende Amalekieten gekomen die de stad geplunderd hadden en de vrouwen en de kinderen hadden gevangen genomen met de bedoeling om die later als slaven te verkopen. Ten slotte hadden ze de stad in vuur en vlam gezet. Toen de Amalekieten vertrokken waren, was Ziklag een dode stad geworden. Zie, daar staat David met zijn mannen. Wat zal er in die mannen zijn omgegaan? In 1 slag alles kwijt wat ze lief en dierbaar was. Wat is er in hen omgegaan? Och, dat zegt onze tekst zo heel duidelijk. Die mannen waren eerst door het gebeurde overrompeld en verslagen. Maar daarna gingen ze zich er rekenschap van geven wie nu eigenlijk de oorzaak wel kon zijn van dat verschrikkelijke dat hun overkomen was. Want iedereen was alles kwijt. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huis, alles. Niets meer was er over. En toen gingen ze naar een schuldige zoeken. En die kwamen ze vanzelfsprekend bij David terecht. Ja, het volk van God is altijd het kind van de rekening. Zij vergaten dat ze zelf ook bijna 1,5 jaar aan dat bedrijf van David met hart en ziel hadden deelgenomen. Zij zochten nu de schuld bij David. Hij had ze op die dwaalweg gebracht. Een weg van valsheid, van halve waarheden en leugens. En dat was nu het einde van die weg. Dat zagen ze nu vlak voor zich. Dat was 1 puinhoop geworden. Alles waren ze kwijt. Ze hadden zelfs geen plaatsje meer waar ze eventjes konden uitrusten van de vermoeienissen van de mars die ze achter zich hadden. Het duurde niet lang of ze slingerden David allerlei verwijten naar zijn hoofd. Vuisten gingen omhoog en het plan rijpte om David maar te stenigen, zodat het David bang te moede werd. Er staat in de tekst, en David werd zeer bang. Dat is te begrijpen. Door Saul vervolgd, door de Filistijnen verjaagd, al zijn bezit, ook zijn vrouwen waren weg, geen woonplaats meer, geen huis meer en zijn eigen mannen tegenover hem verbitterd. Er was niemand meer overgebleven waar hij op steunen kon. Geen wonder dat het David bang te moede werd. Bovendien, dat was alles het ergste nog niet. Het waren niet alleen de omstandigheden. Het was niet alleen het levensgevaar dat hem benauwde. Op de puinhopen van Ziklag heeft David een heilig en rechtvaardig God ontmoet, die hem met 1 slag alles ontnomen heeft wat hij buiten God had opgebouwd. Nogmaals, als de Heere zijn volk van dwaalwegen terugbrengt en als hij ze leiden gaat in rechte sporen, dan ontziet hij geen vlees en geen bloed. Dan geeft hij diepe indrukken van zijn heiligheid en van zijn vlekkeloze heiligheid, zodat ze de grootheid van het kwaad dat ze tegenover de Heere bedreven hebben, diep gevoelen. Weet u daarvan? Dan weet u ook waarom David het zeer benauwd kreeg op de puinhopen van Ziklag. Hij werd daardoor de rechtvaardige aanklachten van een heilig en rechtvaardig God neergedrukt en verbroken. Ja, als hij onder die dodelijke stenen bedolven zou zijn, dan had hij niets te zeggen. Het is ook opmerkelijk dat we er geen woord over lezen, dat hij iets tegen zijn mannen in deze situatie zou gezegd hebben. Hij heeft zich tegenover hen niet verdedigd. Het was zijn schuld. Hij moest de aanklachten rechtvaardigen. Hij heeft ook geen opstandig woord tegen God gesproken. Hij zweeg voor God en voor de mensen. Daarmee erkende hij God in zijn recht. Daar werkt de Heere nu altijd heen met een mens. Er kunnen soms bange worstelingen aan vooraf gaan, eer een mens op dat plaatsje gekomen is. En ik haast me eraan toe te voegen, er kunnen soms harde slagen voor nodig zijn, voordat zijn volk opnieuw op dat plaatsje gebracht wordt, dat het God erkennen gaat in zijn recht. Dan slaat hij, maar niet uit grimmigheid. Dan onderdrukt hij, maar het is uit getrouwheid. Uiteindelijk wordt dat volk toch gelukkig dat het voor God verliezen mag. Dat net als David staat op de puinhopen van Ziklag en zwijgt voor God en de mensen. Dat het rechtvaardige van de straf hun de zonden toe-eigent. Het wordt gelukkig als het daar mag komen voor het eerst, of ook bij vernieuwing. Want dat is nu de weg waarin de Heere zijn genade groot maakt. Hoor u het? Dat is de weg naar de genade, voor het eerst en opnieuw. Daarop ga ik u in de tweede plaats wijzen. Als we zien op Davids sterkte, nog stonden daar de mannen op de puinhopen van Ziklag, bereid om David te stenigen. En David stond niet meer. David was neergevallen, neergeknield. Hij had geen woord van verweer, want hij viel God toe in zijn recht. Maar toen gebeurde daar nog veel meer. Uit de diepte van die zielsverbrijzeling mocht David opzien naar boven. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat begon niet bij David. Ik moet dat anders zeggen. In zijn eeuwige ontferming zag de Heere op zijn diep verbrijzelde kind neer. Toen ging de Heere zelf hem erbij bepalen wie hij voor David geweest was. Dat hij hem geroepen had, reeds van zijn jeugd af aan. En dat hij hem tot zaligheid had onderwezen. Dat hij hem getrouwelijk geleerd en geleid had in de weg die hij had moeten gaan. Waarvan David zelf gezegd had: God is ons een toevlucht en een sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Toen ging hij David er ook bij bepalen dat hij hem verkoren had en laten zalven tot een voorganger over zijn volk Israël. Ziet u aan dat alles kreeg David nu houvast op de puinhopen van Ziklag. Op datzelfde ogenblik dat hij voor God in schuld erkentenis mocht neerbuigen. Het is een heilig geheim. Die het verstaat, die verstaat het. Maar toen gaf de Heer hem ook indrukken van zijn onveranderlijke en getrouw ontferming over zijn schuldig volk. Wel nu, volk, op die God en op wat die God en ook in zijn leven gedaan had, mocht David zich verlaten in dat benauwde uur. Ja, toen werd Ziklag een heiligdom. O, wat is het toen daar stil geworden in Ziklag. Ik zie het al gebeuren. Die mannen die staan er met stenen in hun handen, gereed om David te stenigen. Die lieten hun stenen ter aarde vallen. Ze dropen beschaamd af. Want dan gebeurt er wat als een ziel zo onder God mag bukken en buigen. Daar geeft God getuigenis van. Nu mocht David als een arme zondaar zich kwijt worden aan God. De Heere heeft zich opnieuw in zijn eeuwige barmhartigheid geopenbaard aan zijn afgedwaalde kind. Mag ik het zo zeggen? Daar op de puinhopen van Ziklag kreeg David zijn God terug. En daar kreeg God zijn kind terug. En David sterkte zich in de Heere zijn God, zegt de tekst. Dat wil zeggen, hij kreeg kracht om voor te gaan. Kracht uit de onveranderlijke deugden van God. Het is om jaloers op te worden. Och, kon ik u eens jaloers maken? Kent u dat heiligdom? Zoals David tenslotte ook Ziklag als een heiligdom mocht beleven, waarin hij een zelfveroordeling opnieuw houvast kreeg aan de barmhartigheden Gods. Ja, maar hoe kan dat nou? David had toch verkeerd gedaan? En we lezen toch altijd dat de zonde niet ongestraft blijft. Hoe zit het dan met de zonde van David? Stapte God daar nu zomaar overheen? Stapt God nu zomaar over de zonde heen van zijn volk, als ze in schuldverbrijzeling voor zijn aangezicht komen? Nee, de genade die David hier geschonken werd en die al het volk van God ontvangt, is duur verworven. Die is verworven door Davids grote zoon, die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. Dat wil zeggen, ook alles wat David misdreven had. Christus is daarmee in het gerecht van God gekomen en heeft zo voor de zonde van zijn volk met zijn dierbaar bloed betaald. Dan wordt het heilgeheim nog veel dieper, omdat ze nu in zelfveroordeling vrede ontvangen met God, gegrond op het heilig recht dat in het bloed van de Heer Jezus Christus is verheerlijkt en grootgemaakt. Nogmaals, kent u dat heiligdom dat David in Ziklag vond? Wie dat nu mag kennen, verstaat ook Psalm 62. Dan kan God geen kwaad meer doen en dan kunt u ook de toekomst aan God overlaten. Doch gij, mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verachting. Dan leren ze de Heer wel vrijlaten, maar ze kunnen hem in der eeuwigheid niet meer loslaten. Dan zeggen ze, hij is toch mijn rotssteen, mijn heil en mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Kunt u daarin meekomen? Laten we eerst met elkaar zingen, Psalm 119, vers 34. Liefden, dan lezen we zo, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Daar kwam vervolgens ook uit in hetgeen David daar ging doen. Want toen hij zich in de Heere zijn God gesterkt had, wendde hij zich allereerst tot de priester Abjatar, om nu door hem aan de Heere raad te gaan vragen. Kijk, dat had hij eerst niet gedaan. Dat had hij in Ziklag nog nooit gedaan. Tot nu toe had hij zelf de weg bepaald. De priester door wie hij tot God mocht gaan, was er wel, maar die had David niet nodig gehad. Toen David zich in de Heere zijn God mocht sterken, toen ging hij opnieuw niet alleen zijn afhankelijkheid, maar ook zijn aanhankelijkheid jegens de Heere beleven. Toen durfde hij niet alleen, maar toen wilde hij ook geen stap buiten de Heere doen. Ziet u, Nadat David zich gesterkt had in de Heere, kwam hij ook terug in de weg des Heeren. Hij ging niet vragen naar een goede uitkomst. Hij ging ook niet vragen of hij de buit mocht terugkrijgen. Hij ging zelfs niet vragen of hij de vrouwen en de kinderen mocht terugontvangen. Maar hij liet door de priester alleen maar eerbiedig vragen wat Gods weg was. Dus het ging David niet om een goede uitslag, maar om de weg des Heeren te weten. Daar hebt u het. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die vraag is altijd kenmerkend voor de waarachtige bekering tot God. En op die vraag heeft de Heere David ook antwoord gegeven. Door de tussenkomst van Abjatar de priester heeft de Heere ook in dat opzicht de gemeenschap met David weer hersteld. We hebben zo even gezegd dat die priester al die tijd in Ziklag aanwezig was geweest, maar dat David hem niet nodig had gehad. Toen David in verootmoediging en in schulderkentenis voor God kwam, toen werd het anders. Hier is kostelijk onderwijs voor schuldverslagen harten. O, u hoeft de overtreding van David als zodanig niet bedreven te hebben, om u als een groot zondaar voor God te leren kennen. Kent u smart over uw afmakingen, over uw zonden? Kent u smart over de scheiding als gevolg van de zonde? Dan mag u toegeroepen worden dat de Heere vlak bij u is. Kon u dat nu eens geloven? De Heere vlak bij mij? Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Maar nu heeft God zelf een priester gegeven, die veel meer is dan Abjatar. En wanneer krijgt u nu die priester nodig? Wanneer wordt het oog voor die priester ontsloten? Altijd wanneer u in de schulderkentenis voor God buigt. In schulderkentenis die opkomt uit een verslagen hart. Al zijn dan de zonden groot en zwaar. Al hebt u dan nog zo lang tegen de Heere uitgehouden. Voor zulken nu is die priester gereed. Dat is nu de eeuwige barmhartigheid Gods. Door die dierbare Christus wordt nu ondervonden wie God is voor zijn volk. Om de verdiensten van Christus is hij groot van goedertierenheid en groot van barmhartigheden. Och, wie daar nu iets van verstaat, bij aangang of bij voortgang, die zal zich daarin ook daardoor sterken in de Heere. En door Christus zal God ook aan zijn volk raad en leiding geven op zijn tijd. We moeten gaan eindigen. Wat is nu uw sterkte? Wat is nu uw beveiliging? David was veilig toen hij zich in de Heere mocht sterken. Toen moesten die mannen de stenen uit hun handen laten vallen. Zo hebben we nu allemaal een sterkte en een beveiliging nodig. Nogmaals, wat is uw sterkte? We staan niet alleen op de vlakte van een barre tijd, maar we zijn ook op reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. Het is de mens gezet om eens te sterven en daarna het oordeel. Nu hebben we vanmorgen kunnen beluisteren hoe nauw de Heer het neemt met de zonden van zijn volk. Die komen daardoor op een ziklag terecht, op de puinhopen. O mensen, hoe zal het dan gaan met hen die de Heer niet vrezen? Gij vreselijk zijt gij in het gericht, zegt de psalmdichter. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Mag ik u eens een goede raad geven? Vraag toch aan de Heer of hij door de genade van de Heilige Geest de vrezen van zijn naam in uw hart wil werken. Want deze geschiedenis is niet alleen voorgesteld om u te waarschuwen voor het kwaad, maar ook om u aan te sporen de Heere te zoeken, terwijl hij nog te vinden is. En dan is hier toch een ruim evangelie. We hebben vanmorgen mogen beluisteren over het volk welke de mensen zich Heer ontfermt. Want David komt in deze geschiedenis tenslotte niet voor als een type van Christus, die de wortel en het geslacht van David is, maar als een arme zondaar die alleen maar uit vrije genade zalig is geworden. Welnu, dat is een bemoediging voor een ieder die arme zondaar voor God geworden is. Zoek die God dan, die zich over zondaren ontfermt. Zoek hem met ingespannen krachten. Want wie hem nederig valt de voet, zal van hem zijn wegen leren. Degenen dan die behouden werden, worden behouden uit eenzijdige genade. Zie het maar bij David. Hij had heel veel ondervonden in zijn leven, maar toen het erop aankwam, viel alles weg. Toen kon hij zich met hetgeen hij vroeger had ondervonden en Ziklag niet meer staande houden. Toen werd het hem zeer bange. Daarom onderzoek u of het beginsel waar u op bouwt wel uit God is. Waar kunt gij dat nu uit weten? Als u goed hebt geluisterd vanmorgen, dan hebt u dat al kunnen horen. Waarom kwam de Heere bij vernieuwing bij David? Omdat hij eens zijn genade in het hart gewerkt had. Daarom kwam God terug. De Heere komt altijd terug op zijn eigen werk. Want aan de zijde van David was alles afgelopen. Toen hij stond op de puinhopen van Ziklag. Maar daar ontfermde de Heere zich opnieuw over hem. Daar kwam de Heere op zijn eigen werk terug. Daar zal het voor u en voor mij op aankomen in ons leven. Waaraan kunt u weten of datgene waar u op bouwt werk uit God is? Och, dat is werk voor de binnenkamer, geliefden. Ga eens onderzoeken of het in uw leven valt aan te wijzen dat de Heere telkens en telkens weer terugkomt op hetgeen waar u op bouwt. Dat is het kenmerkende van het waarachtige leven. Niet waar, volk van God in ons midden? Het kan zo laag aflopen dat u van uzelf niet meer kunt geloven dat het ooit waar geweest is. Dat volk vreest soms dat ze zich bedriegen voor een ontzaglijke eeuwigheid. Dan komen ze in de binnenkamer terecht, in de benauwdheid voor God, en ze roepen het uit: O Heere, bekeer me toch. Het is nog het heden van de genade. En als dan de Heere terugkomt, want hij komt terug bij zijn volk, dan ondervinden ze dat het diezelfde God is die vroeger tot hen gesproken heeft, en dat zij wel veranderd zijn, maar dat de Heere niet verandert. O, dat is een eeuwig wonder. Daarvan zeiden de ouden ook zo terecht. Dan is alles weer waar, als de Heere vandaag het stempel erop zet. Al bent u dan nog zo bestreden door de duivel en zo bestookt, als de Heere vandaag het stempel er nog eens op zet, dat hij u heil is, dan is het waar van het eerste begin af aan. Dan gaat het volk niet steunen op wie zij zijn voor de Heere. Ach, dan moeten ze zich wegschamen. Maar dan gaat het volk wel steunen op wie hij is voor hen. Net als David, die zich sterkte in de Heere zijn God. Dan waren de puinhopen van Ziklag niet het laatste in zijn leven. Dan was het wel het laatste van zijn verdrukking. Daar moet u eens goed op letten. Vanaf die puinhopen waar David met de zijne aan een einde gekomen is, werd hij kort daarna geroepen tot koning over Israël. Wel nu, hier is een beeld van het leven van Gods kerk. Gods kinderen beleven hier hun Ziklags, waar ze moeten buigen onder het recht van God en zich tegelijkertijd weer mogen sterken in de Heere. Wel nu, zij zullen vanaf de puinhopen waar ze deze zaken beleven, het koninkrijk ingaan. Het koninkrijk dat voor hen weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we nog andermaal tot u. En dan zeggen we uw groot en heerlijke naam dank voor al het goede wat u nog weer geschonken hebt. Heere, wat is uw goedheid en uw trouw nog groot. Maar nu is er deze morgen zo'n ernstige geschiedenis tot ons gekomen, Heere. Och, wil het nog heiligen aan ons aller hart. En zie nog in uw genade op ons neder. Heere, want u zegt het ook in uw woord, Heere, dat we op weg en reis zijn naar uw rechterstoel. En daar kunnen we alleen maar schuilen achter dat dierbaar bloed van uw lieve Zoon. Heere, dat er toch straks niemand van ons gemist zal worden. Wees ons nog genadig en nabij. Doe verzoening over al het schuldige en al het zondige. En breng ons vanavond nog andermaal in uw huis te samen. Sterk er ook uw dienstknecht die voor ons hoopt voor te gaan. Heer, en dat de hitte toch geen verhindering zal zijn om te komen. Dat we vanavond ook onze plaats zullen bezetten, Heere. Gedenk ons zo nog. in uw trouw en in uw goedheid. Wij vragen dit alles van u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog met elkaar van Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt in het zesde vers van 145. De voor u gelezen predikatie was van wijlen dominee P. Sneep. Laten we eindigen met de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle eer. Amen.